Dit is SBS Dutch. Afgelopen weekend vond het symposium De Vele Gezichten van Verzetsvrouwen plaats in het museum Sophiahof in Den Haag. In het kader van de Maand van de Geschiedenis. Historicus Victor Laurentius gaf daar een lezing over een onbelichte en onderbelichte kant van het verhaal rond de soldaat van Oranje en wel die van de vrouwen en dan met name over een bepaalde vrouwelijke verzetsheldin Sabine Suur. Jopie Witsand sprak met Victor.
In Nederland heb je twee grote oorlogsverhalen. Dat is Anne Frank en dat is Soldaat van Oranje. Een Soldaat van Oranje is beroemd geworden door de film. Dat is een internationaal grote film die de doorbraak was voor Rutger Hauer en Jeroen Krabbé. En dat is nu een musical. Dat is een enorm succesvol musical in Nederland. Dat is een verhaal wat iedereen kent, maar waarvan het echte verhaal wat er nou gebeurd is nog steeds heel veel onbekend is. En ik ben daar al jaren mee bezig om dat boven water te krijgen.
Oké, ik denk dat heel veel luisteraars die film Soldaat van Oranje gezien hebben. We hebben daar ook in dit programma wel eens diverse keren aandacht aan besteed. Zowel aan Erik Hazelhoff als aan Peter Tazelaar. Maar wat bedoel je nou met dingen die niet bekend zijn? Wat is er dan niet bekend?
Wat niet bekend is aan het verhaal, dat is het verhaal spitst zich heel erg toe op de belevenissen van met name één persoon. En dat is Erik Hazelhoff-Roelsema. Die heeft een boek geschreven. In dat boek daar wordt het verhaal verteld van Erik Hazelhoff. En daar is die film op gebaseerd. En daar is die ook de musical op gebaseerd. Er zitten veel meer kanten aan dat verhaal. En daar gaat mijn onderzoek over. Wie hebben dat allemaal mogelijk gemaakt?
En je bent op het spoor gekomen van een vrouw, Sabine Suur.
Ja, Sabine Suur. Ik ben op haar spoor gekomen doordat ik een biografie heb geschreven over Peter Tazelaar. En Peter Tazelaar, dat werd altijd gezegd, dat is de andere soldaat van Oranje. Dat is de man die als geheim agent aan land is gezet in Scheveningen in 1941. En ik heb zijn verhaal onderzocht en wie hij was. En hij was een spion. En het is altijd een beetje schimmig gebleven van wat hij nou precies gedaan heeft. En daar heb ik toen een boek over geschreven. Daar kwam later uit voort dat hij model heeft gestaan voor James Bond, et cetera, et cetera. Dus inmiddels is hij ook een bekende figuur. Maar hij werd geholpen tijdens zijn geheime operatie in Den Haag in 1941 door Sabine Suur. En die hielp hem met onderduiken en die bracht berichten rond en op allerlei manieren. Alleen, zij is daarna gewoon onbekend gebleven. En doordat ik met Tazelaar bezig was, heb ik ook hun kinderen leren kennen. En daar bleek nog een heel archief te zijn van Sabine. En dat heb ik recentelijk helemaal kunnen doorzoeken.
Oh, geweldig. Wat moet dat spannend zijn voor een historicus?
Ja, dat was ontzettend spannend. Ja, en ik heb heel veel nieuwe dingen ontdekt die ik niet wist. Hoe dingen zaten, ook met wie de verrader was, et cetera, et cetera. Dat zijn volkomen nieuwe dingen. Dus in dat hele Soldaat van Oranje verhaal is dit iets heel nieuws. Het voegt enorm veel toe aan het verhaal.
Oké. Nou, ik ben natuurlijk enorm nieuwsgierig. Punt 1. Waarom is die Sabine Suur in de vergetelheid verdwenen? Is dat omdat de geschiedenis geschreven is door mannen? Denk ik dan maar meteen. En had zij een liefdesrelatie met de Nederlandse James Bond?
Ja, dat in ieder geval. Je eerste vraag, dat klopt ook. Het verhaal Soldaat van Oranje is natuurlijk het verhaal van Erik Hazelhoff-Roelsema. En die heeft dat boek geschreven en hij noemt haar niet bij naam. Hij verwijst wel naar haar. Dus zij is altijd een beetje op de achtergrond gebleven daardoor. Maar mede ook doordat ze gearresteerd is geworden in de oorlog en uiteindelijk in een concentratiekamp terecht kwam. En dat allemaal ternauwernood heeft overleefd. Zij was getraumatiseerd. Ze heeft ook helemaal nooit die bekendheid gezocht. Dat gold ook voor Peter Tazelaar. Dat waren mensen die nogal beschadigd uit die oorlog kwamen en helemaal geen enkele behoefte hadden om in de spotlights terecht te komen. Dus min of meer beschadigd, gekozen voor een leven in een anonimiteit. Voor Tazelaar gold dat hij na de oorlog ook nog spion was voor de CIA. Dus ze had alle reden om in stilte te blijven leven, omdat hij gewoon, die oorlog stopte niet. Je moet je voorstellen dat hij de Tweede Wereldoorlog onmiddellijk overging in de Koude Oorlog.
Ja.
Die mensen waren helemaal niet bezig met beroemd worden of heldendom, totaal niet. Dus vandaar dat ze hebben gedaan wat ze vonden dat ze moesten doen. Vechten voor de vrijheid en voor de vrijheid van anderen. Dat leidde ertoe dat zij min of meer onbekend zijn gebleven. Nou ja, met het verhaal van Tazelaar, dat is inmiddels bekend. Dat is echt ook internationaal flink in het nieuws geweest. Maar Sabine is altijd een beetje onbekend gebleven.
Dus kenden ze elkaar al? Of zijn ze elkaar toen tegengekomen?
Ja, Ze hebben elkaar leren kennen in 1941 gedurende de geheime missie van Peter. Toen heeft hij Sabine leren kennen. En ze deelden een achtergrond. Ze zijn allebei geboren in Nederlands-Indië. En dat gold eigenlijk voor alle hoofdrolspelers uit het Soldaat van Oranje verhaal. Dat is heel typisch. Het zijn allemaal mensen die weliswaar niet Indisch van bloede zijn, maar wel geboren zijn in Nederlands-Indië. En dus dat is wel typisch. Dat is ook de reden waarom ik het verhaal hou in Museum Sophia Hof. Want dat is het museum voor de Indische geschiedenis. De koloniale geschiedenis van Nederland met Nederland.
Oké, dus ze kwamen elkaar tegen. Hij ging al zijn spionactiviteiten doen en zij smeerde boterhammetjes en ging op een fiets met houten wielen allemaal briefjes rondbrengen. Zoiets?
Dat niet. Iets in die trant. Kijk, kort geschetst. Hazelaar die is in eerste instantie naar Engeland overgestoken om van daaruit de oorlog voor te zetten. Dat noem je een Engelandvaarder. Toen is hij teruggestuurd als geheim agent. Hij is aan land gezet met een bootje vlak voor Scheveningen. Is hij aan land gestapt in smoking. Dat was een soort verdwaalde feestganger, dat was een cover. En moest toen allerlei opdrachten uitvoeren in opdracht van koningin Wilhelmina en de Britse geheime dienst. Dat was in kort gezegd zijn opdracht. En die missie heette Contact Holland. En daarbij had hij hulp nodig van mensen. Zo is hij in contact gekomen met Sabine Zuur. Die ging hem helpen. Korte tijd was dat zijn schuiladres. En daar is hij toch min of meer verliefd op geworden, want het was een ontzettend mooie vrouw. Haar hele oorlogsverhaal, dat is doorspekt met mannen die achter haar aanliepen en die verliefd op haar werden. En dat is al typisch aan hoe zij de oorlog meegemaakt. Tot en met het concentratiekamp. Ze heeft min of meer Mauthausen overleefd, omdat een kampenwaker daar verliefd op haar werd. Op het moment dat hij haar zag, als door de bliksem getroffen. Dat is heel apart. Na de oorlog is Peter naar haar op zoek gegaan. Die wilde weten of ze het overleefd had en heeft haar teruggevonden. En is toen direct met haar getrouwd. Ze kregen twee kinderen, maar ze hadden allebei een flinke deuk van die oorlog. En dat huwelijk, dat was ook gewoon gedoemd. Het waren allebei getraumatiseerde mensen. En dat huwelijk heeft dat gewoon niet overleefd. Van Tazelaar, hij is 4 keer getrouwd in zijn leven. En had een oneindig aantal romances. Dat het nogal een womanizer was. Dus het was natuurlijk een hele heftige tijd ook.
Ja, en die Sabine, die kreeg dus 2 kinderen met Peter Tazelaar. En vervolgens ging dat huwelijk op de klippen. En wat ging ze toen doen?
Nou ja, ze heeft na de oorlog gewoon een beetje moeten overleven. En ze is uiteindelijk weer getrouwd en is dat allemaal weer goed gekomen. Maar dat was een zware tijd. En dat blijkt ook uit haar archief. Ten eerste hoe ze de oorlog heeft overleefd. Ze heeft heel veel brieven kunnen bewaren uit de oorlogstijd. Onder andere de briefjes die ze uit gevangenschap wist weg te smokkelen. Ze smokkelde briefjes vanuit de gevangenis naar buiten toe, toen ze nog in Nederland gevangen zat. Dat ging via de vuile was. Je kon je was kon je naar huis sturen. En zij stuurde dan briefjes mee. Dat waren sigarettenvloeitjes die ze helemaal had volgeschreven. En die zijn er nog allemaal. Dat is natuurlijk een enorm interessante bron. Dus ik heb een heel goed, heel direct beeld van hoe zij die gevangenis heeft beleefd. Ze is vervolgens vanuit gevangenis in Utrecht in kamp Amersfoort terechtgekomen, afgevoerd naar Ravensbrück. En uiteindelijk in Mauthausen terechtgekomen. Wat ik al zei, daar werd een Duitse kampbewaker verliefd op haar. En die ging er ook allemaal brieven schrijven. Nou, die brieven zijn er ook nog allemaal. En dat is krankzinnig om te lezen. Gewoon in een concentratiekamp allemaal hele heigerige liefdesbrieven ontvangen van een Duitser die verliefd op haar was. En dat heeft er ook geholpen. En uiteindelijk is ze dat kamp uitgekomen. En toen is ze direct verloofd met een Engelse piloot die ze nog in oorlogstijd in Nederland onderduik had gegeven. Die was ook verliefd op haar geworden. Nou, die verloving heeft niet lang volgehouden. Toen kwam ze Peter tegen. En daar is ze toen mee getrouwd. Maar het is een aaneenschakeling van gevaarlijke dingen, spannende dingen, maar ook van romantiek. En, maar ook door het oog van de naald kruipen. En als je de foto's ziet, het was echt een stunning beauty. Het is die combinatie wat dit verhaal en eigenlijk haar enige droom was voor de oorlog gewoon trouwen en kinderen krijgen. En dan komt die oorlog er tussendoor.
Dus ze werd gearresteerd omdat ze in het verzet zat ook?
Ja, klopt. Ja, spionage.
En ik neem aan dat ze niet meer leeft?
Nee, ze is overleden in 2012.
Dat is nog maar hartstikke kort geleden. En ben je haar kinderen nog op het spoor gekomen?
Ja, ik heb een heel prettig, leuk contact met zowel de zoon als de dochter. Nou ja, dat maakt ook mogelijk dat ik dit onderzoek kan doen. Het is natuurlijk ook een kwestie van vertrouwen wat je wordt geschonken om daar iets mee te doen.
Maar als ik je zo zit te beluisteren, komt daar natuurlijk gewoon ook een boek achteraan. En misschien, ja, ik vind het prachtig materiaal voor Soldaat van Oranje nummer 2.
Ja, nou en of. Het is het niet vertelde verhaal. wat je ziet in de film en in de musical is het alleen het verhaal van Erik Hazelhoff-Rossema. En wat er allemaal fout ging en de keerzijde van het hele verhaal. Want het was een drama. Het is natuurlijk volledig mislukt. Het is geëindigd in een enorme hoeveelheid arrestaties waarvan de meeste mensen zijn gefusilleerd. Zij heeft het ternauwernood overleefd. Die kant van het verhaal is natuurlijk niet belicht. Wat je ziet in de film, de musical, dat is heldhaftig, succesvol verhaal. En dat had natuurlijk een zware keerzijde. Heel veel mensen hebben dat niet overleefd. Als je het hele plaatje wil kennen, dan moet je ook dit verhaal kennen. Erik kende Sabine al voor de oorlog. Er is een foto waar ze opstaan in 1937. Die kenden elkaar al lang. En om het verhaal van Erik beter te begrijpen, moet je ook zijn netwerk kennen. Wie kende die allemaal? Wie waren zijn vrienden? En dan zie je dat al die verzetsmensen, dat waren mensen die elkaar al lang kenden. Het was gewoon het sociale netwerk van Den Haag. De upper class Den Haag. Het waren allemaal mensen die rechten studeerden in Leiden en uit de betere kringen kwamen. En dat was het groepje uiteindelijk wat dat Soldaat van Oranje verhaal vorm gaf.
Maar ze zijn verraden, toch?
Dus, ja, het is om verschillende redenen fout gegaan, maar mede door verraad. Ook door domme pech, omdat die operatie heel moeilijk was uit te voeren. Het was heel vroeg in de oorlog. En er was amper contact met Engeland. Tot twee keer toe ging de zender kapot. Wij zitten nu gewoon met elkaar te bellen vanuit Sydney hier naar Delft. Alsof de normaalste zaak van de wereld is. Maar in die tijd dat was dat helemaal niet. Het was heel moeilijk om contact te hebben met Engeland.
Wat deed die Sabine nou voor de oorlog? Werkte ze? Studeerde ze? Was ze een lady of leisure?
Ze had een baan. Ze was artistiek begaafd. Maar kwam uiteindelijk bij een bedrijf voor in- en export terecht. En dat was heel nuttig in oorlogstijd. Via dat bedrijf waren er ook contacten met het buitenland mogelijk. En voor de rest was zij heel jong nog. Ze was 23. En genoot een beetje van het leven. En dat zie je ook aan de fotootjes die er zijn. Ze ging lekker zeilen. Maar het leven lag gewoon aan haar voeten. Ze was kort voor de oorlog verloofd met een Nederlandse piloot. En die is in 1940, toen Nederland werd ingenomen door de Duitsers, heeft die weten uit te wijken naar Engeland. Is daar Spitfire-piloot geworden. En is in 1941 is die met zijn Spitfire in Noord-Frankrijk neergestort en overleden. En dat was de grote liefde. Raakte bevriend met een binnenhuisarchitect uit Den Haag, Gerard Finkenstein. Via hem kwam ze in het verzet terecht. Op het moment dat Tazelaar als geheimagent in Scheveningen aan land werd gezet. Die kwam in contact met die groep van Finkenstein. En zo kwam die in contact met haar. En zo is dat balletje gaan rollen. Maar als je haar stukken leest, wat ze schrijft na de oorlog aan instanties, hoe ze in het verzet kwam. Ja, gewoon op... Ze vond dat ze dat moest doen. Ze vond helemaal niet dat ze iets bijzonders deed. Dat ging vanzelf. Gewoon op verzoek van vrienden ging ze helpen. En, nou ja, dat gevaarlijk was, dat ze ook wel door. En dat is ook altijd interessant. Ik vraag me altijd af, hoe kwam je dan bij het verzet? Hoe ging dat dan? Omdat het stond natuurlijk nergens een bordje, hier kun je je melden. Ja. Dus dat ging
verzet
altijd
linksaf.
Ja. Nou ja, dat is in haar geval, dat is bijna fataal afgelopen. En ze is nog de hele leven is ze ermee bezig geweest. Dus ze ging ook naar bijeenkomsten in die concentratiekampen. En ze heeft het ook heel minutieus op fotootjes heel precies altijd bijgeschreven. Dat was die en dat was die. Dus daardoor is zij ook heel interessant. Omdat uit dat archief kun je haar hele verhaal reconstrueren. En haar dochter nodigde me uit om naar Engeland te komen. Die dochter woont in Engeland en heeft daar dat archief. Nou, we hebben dat samen gewoon zitten doornemen. Haar dochter wil dat opschrijven voor haar kinderen en kleinkinderen. Die zijn allemaal Engels. En ze wil gewoon dat verhaal bewaard blijft. En voor mij is het interessant om te denken van, nou ja, ik wil dat verhaal ook opschrijven natuurlijk. Want dit is een belangrijke component in dat Soldaat van Oranje verhaal. Wat nergens staat, het is nooit opgeschreven.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.